كل شيء يخبر كيش أكون صعب.
Goedemiddag. Ik heb heel wat diensten meegemaakt, maar ik heb nooit aan de voet van het kruis een Peugeot-stuur zien liggen. Wat daar de betekenis van?
Dat leeft straks.
Ja, oké, dat gaat straks uit. Stuur even handen tegen. Zo. Ja, voor het eerst hier in Kesteren bij jullie. Dank voor de uitnodiging. En ik vind het mooi om dit zo mee te maken, ook wat het voor de kinderen gedaan wordt, verteld. Het is prachtig om dat te zien. Wat ik graag wil lezen, is even kijken of de spulling allemaal wegglijden. Ik ga het even anders aanpakken. Even zo. Even terug.
Dan zet ik de tafel even bij.
Wat ik graag met jullie wil lezen, dat is uit, allereerst uit het evangelie van Matthäus. Matthäus hoofdstuk 28. We beginnen te lezen bij vers 11. Matthäus 28 vanaf vers 11. Als eerst de Bijbel lezen. Terwijl ze onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen ze het geld in ontvangst genomen hadden, deden ze zoals hun was voorgehouden. Dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus zijn ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven, almacht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Het tweede gedeelte is in het boek Handelingen en dat sluit dan weer aan op de tijd waarin wij nu zitten, het kerkelijk jaar, namelijk vlak voor Hemelvaart, wat we volgende week herdenken. En trouwens op diezelfde dag ook 5 mei, ook bevrijding hier in ons land dan. Opmerkelijke combinatie. Dus Handelingen, hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Handelingen 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, dat hij door de Heilige Geest aan de apostel die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij geworden. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun oog. En toen ze, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dan lees ik nog 1 tekst uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9. Nog een opzoekje, mag luisteren, maar dan zien. Hebreeën hoofdstuk 9. Deze tekst die in feite het Oude en het Nieuwe Testament weergeeft. Hebreeën 9, vers 22. Daar is u in beeld. Deze tekst. En bijna alles wordt volgens de wet door het bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. De oudere tekst zegt, of een oudere vertaling zegt, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Tot zover de drie Bijbellezingen. Gemeente, broers en zusters, afgelopen vrijdagavond stond ik met een man te praten, die heet Ben. Ben is geen christen, hij heeft wel een soort christelijke achtergrond, maar is geen christen. Ik ken Ben van een van mijn hobby's, dus auto's en motoren en ook wat sporten. En we waren geweest naar de sportschool, ik was hem daar eigenlijk toevallig tegengekomen. En we stonden, om 10 uur ging ik dicht nog wat na te praten daar. En hij vroeg dit aan mij, hij zegt, weet je wat me opvalt, Kees? Hij zegt dat er zo heel veel mensen bang zijn. Ja, wat bedoel je dan? Hij zegt, valt me echt op. Hij zegt, jongeren en ouderen, een kennis van hem, ik ken hem toevallig, Erik Frank, is een vrij kloeke jongen, uitsmijter en kickbokser en wat iets meer zei. Hij zegt, hij is doodsbenauwd, zegt, want hij gelooft dat in 2050, dus dan heeft de islam het allemaal overgenomen en... Oké. Hij zegt, wat zeg jij nou tegen mensen die bang zijn? Nou, er kwam een erg leuk gesprek uit. En een van de teksten die ik uiteindelijk noemde, dat was die tekst die we net gelezen hebben in Matthäus 28. Waar de Heer Jezus zegt, mij is gegeven, alle macht, in hemel en op aarde. En dat hij er ook nog bij zegt, zie ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nou, jaren geleden, mijn achtergrond is gereformeerde gemeente, later even in de bond, had je van de HGJB, ik kom uit Zeeland, had je een bepaalde vergadering. En ik weet nog goed, dat was op het eiland Tholen. En daar in Sint Maartensdijk, niet te verwarren met Maartensdijk, dus weer een andere plek, kwam een man die werkte bij Transworld Radio. En oma Hans van der Steen, dat is mijn naam, dat was hij. En Hans die noemde deze twee teksten, dus hij noemde die teksten van... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en zie, ik ben met je al de dagen tot aan de verleiding van de wereld. En toen vroeg hij aan ons, wij zaten daar, wat staat daar nou tussenin? Nou, toen werd het even stil. En er werden wat dingen gezegd. Ik kende die tekst nog niet goed, dus ik dacht misschien zat er halleluja tussen, want het is wel erg mooi als dat zo is, en het is zo. En toen zei een meisje, die stak haar hand op en die zei, er staat tussen, ga dan heen. Dat was iets heel ontnuchterend eigenlijk. Aan de andere kant heel mooi om dat te realiseren, dat tussen die twee machtige beloften, daar zat de Heer en zegt, ga dan heen. En wat is die missie? Onderwijs alle volken, maak hen discipelen, en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en leer hen onderhouden alles wat ik je heb gevonden. En voor mij was dat een bijzonder iets, dat wat de Heer Jezus daar zegt, punt 1, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Denk daar even over na wat betekent dat. Er is geen hogere autoriteit aan God dan de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En die zegt dan, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Als dat waar is, en dat is zo, door het geloof in hem... Dat betekent het dan al wat. En kennelijk dat daar dus, als daar omheen rond had gegeven van, ga erop uit, maak de volk tot mijn discipelen, zit in dat kader. Dus even kijken naar die tekst. Heel kort samengevat, het slot van Matthäus 28 laat iets zien van de leugen van de Joodse raad. Die notabene tegen de Romeinse soldaten zeggen, vertel dat het lichaam van Jezus, het stoffelijk overschot, gestolen is terwijl wij sliepen. Dat is een interessante als je voor een rechtbank komt. Ja, die en die brak in een huis in. En de rechter zegt, wat deed u? Ik sliep op dat moment. Hoe weet je dan dat er die en die was in je huis inbrak? Als je dus zegt, we hebben camera's en zo, maar ja, ik sliep. Maar als je slaapt, weet je dan wie er in je huis inbrekt? Nou, opmerkelijk is dat er staat, die leugen is verbreid tot onder de Joden, tot op de huidige dag. Ik kom er straks nog even naar terug. Maar na deze bizarre leugen, die makkelijk te weerleggen valt, want nogmaals, als je slaapt, hoe weet je van wat er op dat moment gebeurt en Heer Jezus stond op letterlijk uit de dood, dan zien we dat het slot van Matthäus erover gaat dat de Heer Jezus zijn 11 discipelen, 1 Judas, de verrader, 11 discipelen, is niemand bij, hij zegt kom naar Galilea. Dat betekent dat ze moesten komen naar Noord-Israël toe. Toen ik die tekst ooit dus op wat oppervlakkig las, dacht ik dat er bedoeld zou worden dat de Heer Jezus hen vraagt te komen naar de Olijfberg, bij Jeruzalem. Dat is niet zo. Hij vraagt hen te komen naar Galilea. Hij vraagt hen daar te komen, dat gaan ze ook doen, dat is nog een behoorlijke afstand. Israël is geen groot land, maar Jeruzalem, Galilea naar het noorden, dat is een behoorlijke afstand. Dus hij wil hen daar ontmoeten. Waar wil hij ontmoeten? Staat er op de berg, naar de berg. Welke berg zou dat zijn? Er zijn er een aantal, maar veel uitleggers denken dat dat die berg is waar de Heer Jezus de bergrede uitsprak. Waar hij vertelde over de zachtmoeder van geest, zij zullen de aarde beërven. Die berg mogelijk was de plek waar de discipelen komen. En dan staat er, als ze daar komen, als ze hem zien, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Dat vind ik echt een opmerkelijke mededeling. Als ze hem zien, punt hè. Als ik nu voor het eerst hier in, ik weet niet of ik ooit, ik ben een linder, er wordt nog een auto gekomen, maar als ik nou in Kesteren kom, ik denk voor het eerst, ik weet het niet, er zijn, ik geloof, 2 mensen die ik eerder heb gezien. Oh, hé. Hey. Oké, okay, maar voor de rest ken ik jullie niet. Als je iemand ziet die je kent, daar kun je blij van worden. Wat zien we hier? Van dat zien dat er zijn mensen die aanbidden, dat betekent letterlijk ze vallen hem op hun knieën voor hem. En anderen twijfelen. Maar ook niet over het zien van de Heer Jezus. Ik sprak 2 weken geleden in Groningen. Na afloop van die dienst ontmoette ik een Iraanse mevrouw. Een vrouw in Iran die al een aantal jaren in Nederland was. Zij vertelde dat ze kwam uit een islamitische achtergrond. En dat zij op een bepaald moment een ontmoeting had met de Heer Jezus zelf. Dat zij hem eigenlijk zag, ze kon hem beschrijven. En ze was tot geloof gekomen en volgde nu de Heer Jezus. Nou, misschien, je hoeft niet je hand op te steken, maar misschien dat je ook iets hebt mogen ervaren of mogen zien van wie hij is. Waar anderen zeggen, nou, weet je, als ik iets zou willen, dan zou ik dat wel willen. Om hem te zien. En want we wandelen, zegt de Bijbel, in geloof en niet in aanschouwen. En een heleboel dingen, hè, als wij, als iemand zegt, noem maar wat, Ik heb een laatste nieuwe laptop gekocht of zo. Ah joh, dat geloof ik niet. Ja, kom maar kijken. Hier staat je. Oké. Okay. De Heer Jezus zien. Hier staat dat de mensen die hem zien, dat er mensen zijn die aanbidden. Maar er zijn ook mensen die twijfelen. Wat is eigenlijk twijfel? Twijfel. De Bijbel heeft een aantal betekenissen. Iets is ook een soort van wegdrijven. Weet je bent op koers en je drijft een beetje weg. Hier staat een woord wat betekent waar het woord dubbel in zit. Dubbel. En dat kennen wij wel een beetje in onze taal. Van ja, iemand zegt dan van ja, ik sta er een beetje dubbel in. Wat wordt er dan bedoeld? Van ja, ik weet het niet zeker. Ja, wat vind ik daarna van ja, ik sta er een beetje dubbel in. Dat woord, er dubbel in staan, dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Okay. Nou, weet ik niet hoe het met u of met jou is. En misschien dat je hier bent en dat je zegt, weet je, ik mag echt door geloof, mag ik zeker zijn, hè, vaste rots van mijn behoud. Ja, ik weet het zeker, ik twijfel niet. Mooi, fantastisch. Misschien dat je hier zit, en dat je zoiets zegt van, jongen, soms vragen we wel eens af, is het nou wel waar? zat nog vanmorgen zwart dan in Zandam. Een vrouw die ik ken, ik zei ze, maar een man nooit gerookt, nooit gedronken, is op zaterdag met een groep vrienden aan het fietsen. De man is 53 jaar oud. En krijgt een hartstilstand en is overleden. En gehandicapte zoon, ze zegt, hij mist hem nog elke dag. Nu ze stond thuis op zondag bij de ingang om handen te schudden en Mario heeft ik heb groot respect voor haar. Maar ze zegt, ik begeleid oudere mensen, denk ik wel eens van jonge mensen die zoveel lijden en dan, waarom is dat dan met een man gebeurd? Dan sta je er dubbel in. Wat doet de Heer Jezus dan? Ik vind het zo opmerkelijk, hè? Weet je, van de tekst helemaal in beeld, fantastisch, mooi. Heel goed. Wat doet hij? Hij zegt, hij komt naar hem toe. Dan zitten wij dicht bij elkaar. Maar als ik nou, hij zet dus een stap dichterbij. Als ik nou gewoon een stap dichterbij zit. Dan komt ze wel dichterbij. Mooi.
Ja. Ja, jullie zijn nog dezelfde.
Maar ik kom iets dichterbij. Ik zet een stap naar je toe. Dat is wat er staat dat de Heer Jezus doet. Hij zet letterlijk, hij zet de eerste stap naar die mensen in. Volle verzekering. En ook die mensen die er dubbel in staan, die twijfelen. Ik vind het zo mooi dat hij die eerste stap zet. En dan spreekt hij. En tegen die twijfelaars, tegen die mensen die ook aanbidden, dan zegt hij dit, mij is gegeven, alle macht, in hemel en op aarde. Hij geeft een prachtige opdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen, onderwijs en allemaal. Ik vond ze mooi. Het is een beetje apart om de mensen uit te lichten. Maar goed, toen ik hier aankwam, toen kwam er een aantal jongeren aan met een geweldige brandweerauto. Fantastisch ding. En je zwaaide en zo. Hé, hey, je moet van deze groep zijn. Maar je vindt, hoe heet je trouwens?
Ja.
Brand. Abraham, ja. Dat begrijp ik. Jij vertelde me dat jij dat doet, want je wilde nog een tekst aan gaan zetten, hè? Wat voor tekst?
Johannes 1, vers 12. Maar de 1 en 2 is groter dan het
laatste. Ah, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht even. Die tekst. Ik vind dat echt fantastisch, dat je dus dan in die opdracht staat, als eenmaal die Abraham, de vader van vele volken, dat je dus zegt van, ik wil het gewoon laten zien. Want hoe doe je dat nou, discipelen maken? Nou, ik ben even terug op die man waar ik mee stond te praten. Ik ging die vrijdagavond, we hadden de kleinkinderen, mijn vrouw en ik, zijn opa en oma, wel de kleinkinderen. En ik was best een drukke dag geweest. En ik ga even naar de gym, schat. Ja, zegt ze, doe dat, geen probleem. Dus ik was dat aan het sporten nog en zo. En op kan je dat als dominee doen trouwens? Ja, hè?
Moet je doen,
ja. Zo maak je het. En het is daar dat ik allerlei heidenen en tollenaars tegenkwam, weet je wel. En ik kan bijna zeggen onbesnederen, maar dat is meer voor het Joodse volk. Maar daar heb ik gesprekken met mensen. En Ben is daar één van, ik zei het al. En Ben die raakt meer in het evangelie geïnteresseerd. En ik heb een diep verlangen dat Ben op een bepaald moment, inderdaad, had dat moeten zien trouwens hier, dan zit je deur nog op slot, dat Ben zijn deur open gaat. Weet je, daar bid ik voor, daar ben ik mee bezig. En maak de volk tot mijn discipelen. Dat is de grote opdracht. Met andere woorden, je zou ze kunnen zeggen, breng ze in de klas bij Jezus Christus. Dan gaan levens veranderen. En of je dat nou doet met een brandweerauto, met een tekst erop, super. Of dat je doet met een alfacursus of gewoon. In plaats van, soms moet je oceanen oversteken en soms alleen maar de straat naar de buren. Grote opdracht. Maak hen tot mijn discipelen. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze worden dus, zeg maar, dat valt een van mijn Nieuwe Testamenten. Zij worden dus het eigendom van de drie enige God en leer hen onderhouden. Alles wat ik jullie bevolen zich leert. Ga met hem leven. En dan zegt hij, zie, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinde van de wereld. Nou even, we maken even een switch, maar we doen naar het andere gedeelte wat ik ga lezen. De Heer Jezus zegt, ik ben met je al de dagen van de volleinde van de wereld. Ik heb altijd gedacht dat daarmee bedoeld wordt, zeg maar, je leven chronologisch. Nog notabene voor dat je geboren bent, zegt de Bijbel dat hij je al kende. Al in de moederschoot. Als je geboren bent, dat je tot geloof komt. Dat je mag groeien tot het moment dat hij je thuis is. Alle dagen. En ook die Mario waar ik het over had. Dat die verschrikkelijke dag, dat ze dat bericht had van een man. Die de Heer trouwens van harte lief had. Dat hij tot heerlijkheid was bevorderd. Weet je wat er ook op viel bij het studeren van deze tekst? Dat het niet alleen betekent alle dagen, maar ook letterlijk de hele dag door. Ik ben in alle eerlijkheid, ik ben geen ochtendmens. Mijn vrouw wel. Interessante combinatie. Maar dus, 's morgens, weet je, ik moet rustig op gang kunnen komen. Geweldig dat je om 2:00 's middags een dienst hebt. Beetje wisselen wakker, hè, was vanmorgen dan. Maar ook al ben je geen ochtendmens, ook al ben je misschien geen avondmens, joh, na 8:00 gaat bij mij gewoon gaan de lampjes uit of zo. Hij zegt, ik ben met je. Alle dagen, de hele dag door, tot aan de volleinding van de wereld. Wat is dat? De volleinding van de wereld. Het woord wat daar staat in de grond, dat betekent letterlijk in het samenbrengen van de dingen van de wereld. God brengt dingen samen. Hij gaat daar iets van maken. En dan gaan we dus naar dat stuk wat we gelezen hebben in Handelingen hoofdstuk 1, waar we iets lezen over wat Lucas beschrijft als zijn eerste boek, het Evangelie van Lucas. En waar hij vertelt dat de Heer Jezus in die 40 dagen na Pasen en voor zijn hemelvaart, in die periode, heeft hij gesproken over het Koninkrijk van God. Dat vind je in vers 3. Zie je dat? Hij sprak over dingen die het Koninkrijk van God betreft. Naar aanleiding daarvan, we hebben het gezien toen hij met hen samen was, ze zijn in Jeruzalem, ze zijn dus niet meer in Galilee, ze zijn in Jeruzalem, dan staat er dat hij vertelt van de belofte van de Heilige Geest, die gaat komen, zullen met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dag, vers 5. En dan stellen de discipelen Jezus een vraag. En de vraag is deze, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik was vroeger bang, soms nog wel, als je mogen straks vragen stellen, voel je vrij daarin. Maar ik was bang vroeger om een domme vraag te stellen. Dat een docent zou zeggen, luister Van Vels of Kees, hoe je noemen, heb ik net behandeld. Oh, oké, okay, weet je wel. Maar je kunt heel slim overkomen door hele slimme vragen te stellen. Als je hem zelf niet eens, weet je wel. De vraag is, was dit nou een domme vraag? Of een hele goede vraag. Sommige theologen zeggen was een hele domme vraag. Discipelen snapten het niet, joh. Ze waren nog wel een bepaald beeld over Israël, maar het zou allemaal afgedaan hebben, de kerk zou komen. Maar wat zegt Jezus? Laten we maar eens even kijken. Hij zegt vers 7, hij zegt tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten, welke tijden, welke gelegenheden, van het herstel van het Koninkrijk van Israël, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hij geeft meteen de prioriteit, nog altijd. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, Kesteren, tot het uiterste van de aarde. Kesteren staat er niet bij, maar dat is ook mede het uiterste van de aarde, toch? Vanuit Jeruzalem gezien. Wat zegt hij? Hij zegt, getuigen zijn van hem, de grote opdracht. Zorg dat, met Gods genade, dat wat we net hoorden, even kijken, hoe heet die, ik heb je naam nog niet meegekregen, is dat verteld van die glazen hier allemaal? Jeetje Zee, oké. Jeetje Zee, Joshua, allemaal met, dat is de Bijbelse naam hier, geweldig. Maar wat jij dus vertelt, hè, als we dat nou, en dat moet je vooral doen, serieus gaan nemen, gereinigd wordt, niet alleen de buitenkant, maar de binnenkant, binnen de kortste keer is deze ruimte te klein. Neem mensen mee. Weet je, laat de Heere God daardoor je heen mogen werken. Maar hij zegt dus over die tijden en gelegenheden. Dan staan er twee woorden. Hij zegt, God de Vader heeft de, het woordje chronos, dus de tijdspad, de kalender, dat heeft hij onder zijn beheer, onder zijn macht gesteld. En hij zegt, en de gelegenheden, je ziet het woord daar staan, dat is dat het Griekse woordje kairos betekent, letterlijk de meest gunstige gelegenheid. 40 jaar nadat de Heer Jezus dit uitsprak, zou Jeruzalem verwoest worden. En in het jaar 135, 136 zou het land Israël niet meer, Israël heette maar Palestina. En zou Jeruzalem niet meer heet, Jeruzalem maar Aeolia Capitolina. En het Joodse volk zou verspreid worden over heel de aarde onder alle volken. En in de vorige eeuw, waar velen van ons geboren zijn, een aantal kinderen niet, maar het was de meest bloeddorstige eeuw die de mensheid ooit gekend heeft. En het kon gebeuren dat in dit werelddeel, van de meer dan 60 miljoen doden van de Tweede Wereldoorlog, er 6 miljoen Joodse mensen gedood werden in dit werelddeel. Weet je hoeveel kinderen daarbij waren? Weet iemand dat? Wat denken jullie van die 6 miljoen? Weet je een idee? 1,5 miljoen kinderen. 1,5 miljoen kinderen. Gedood in de Tweede Wereldoorlog. Hitler, die was sergeant-corporaal geweest in het Duitse leger, had in België gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Hij schreef in de 20e jaren het boek Mein Kampf. En daarin zei hij het volgende. Hij zei, als wij Duitsland in de Eerste Wereldoorlog 30.000 Joden vergast hadden, hadden wij de Eerste Wereldoorlog gewonnen. Waar slaat dat op? Dat slaat echt nergens op. Wat is dat voor een demonisch verhaal van de mensenmoordenaar, de duivel, die dat van het begin is een mensenmoordenaar. Hitler alleen heeft het in de 30er jaren doorgevoerd met als gevolg de Tweede Wereldoorlog. Het Joodse volk wordt door hem, hij wil dat uitgeroeid. Wat gebeurt er in 1948? De stichting van de moderne staat Israël. De God die zoals daar staat, de tijden en gelegenheden in zijn macht gesteld heeft, brengt zijn volk thuis. Dus de betekenis van Israël op dit moment. Ja, wat nog ontbreekt, in veel gevallen, en daar bid ik voor en getuige van als het kan, dat is dat zij nog niet gaan zien zijn wie de Heer Jezus is. Alhoewel ik een tijd geleden op een zondagmiddag, op een stille middag, liep naar de klaarmuur met mijn cap op en ik stond er voor de klaarmuur en ik stond te bidden en mijn Bijbel te lezen. En er komt een orthodoxe Jood naar me toe. Echt, je kent dat wel, hè? Met de kleding en alles en zo. En die man sprak Engels en die zegt tegen mij, hij zegt, do you believe in Jesus? Voor de klaarmuur. En ik zeg tegen hem, yes, I do. Weet je wat hij zei? Hij zegt, me too, ik ook. Zeg, hoe dat zo? Hij vertelde van zijn situatie. Hij zegt, ik zeg, wie is hij voor jou? Hij zegt, mijn rots, hij is mijn verlosser. Orthodoxe Jood, voor de klaarmuur. Er komt het moment, Zacharia, dat de geest van genade en gebeden uitgestort zal worden. En zegt God, ze zullen mij aanschouwen, wie zij bestaan. En wanneer gaat dat gebeuren? Misschien wel binnen een tijd. Nu, waarom die tekst, Hebreeën 9, vers 22, over zonder het vergieten van bloed geen vergeving. Ik vond het nogmaals echt hartstikke mooi, José, wat je hier hebt laten zien. En enorm belangrijke principe, maar we weten allemaal wat er gebeurt op 22 maart. Op die verschrikkelijke dinsdag. Waarin het vliegveld de Zaventem bommen ontploften. Mensen om het leven. En even later in Maalbeek in Brussel. Het metrostation dat nu van de week weer geopend werd. En in totaal, inderdaad een. Ik kreeg daarmee een sign inderdaad, van jongens, word wakker en let op. Goed dat je net weer aflaat. 32 doden. Een van die doden was Bart Michon. Zegt die naam iemand iets? Bart Michon? Heel België spreekt daarover. Bart Mugon was nog maar voor in de 20 en hij was onderweg naar zijn vriendin, een christenmeisje, Emily Eisenman, in Amerika. Bart kwam uit een christelijk gezin, maar had de dingen van God zo wat aan de kant geschoven. Door Emily was hij bezig gegaan opnieuw met het evangelie. Hij belde Emily onderweg naar Zaventem en nam afscheid van de van, joh, ik ga het vliegtuig op, en hij vertelde haar dat hij van de hield. Hij stond op de verkeerde plek en was opslag dood bij wat er gebeurde in Zaventem. 3 maanden daarvoor was diezelfde Bart Mugon op een bijbelstudie die Kurt Meijers, de nieuwe directeur van de Belgische Evangelische Zending, gaf. En die bijbelstudie kwam uit Romeinen hoofdstuk 6. Die begint met deze woorden. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daar nog daarin leven? En naar aanleiding van die bijbelstudie weet Bart wat José ons vandaag vertelde. Dat is namelijk dat die veiligheid van zijn leven werd op zijn dekkeltje geklopt. Het dekkeltje gaat open en Bart zegt: ik wijd mijn leven toe aan de Heer Jezus. Vanaf nu leef ik voor Hem. Dat is 3 maanden lang. Toen haalde God hem thuis. Kun je zeggen, ja, maar Hij is, en dat vind ik een bemoediging voor, als je misschien zelf hebt kinderen zit waarvan je denkt, geloven zijn nog kleinkinderen. God gaat door met zijn werk. Maar bij diezelfde klap stonden op 3 meter afstand 2 mensen, Fred en Janet. Was 3 meter? 1, 2, 3, ongeveer tot hier. Dat stuk. Janet is een dochter van George Winston, de vroegere directeur van de Bijbelschool in Heverlee. Op die afstand stonden ze en ze hebben het overleefd. En Fred is iemand die werkt met Sportquest in Brussel, met name onder Marokkaanse jongeren. Toen dat gebeurde, ging natuurlijk heel de wereld over. En mensen zeiden, hoe kan het nou dat 3 jonge jongens, die Marokkaanse gasten hebben dat gedaan, hoe kan het nou dat die gasten tot voor kort nog bezig waren achter de vrouwen aan te zitten, drugs gebruikten en drugs dealden en alcohol dronken, wat binnen de islam dan niet mag. Hoe kan het nou dat binnen 3 maanden die gasten zo verradicaliseren dat ze bereid zijn hun leven voor deze leugen te geven? En het antwoord kwam vreemd genoeg in het programma van Jeroen Pauw, waar in die week een Marokkaanse jongen zat die zelf vertelde dat hij ooit geradicaliseerd was en nu weer ontradicaliseerd. Dat is niet wat hij de Heer Jezus had leren kennen. Vanaf dat moment ben ik voor die man aan het bidden en zo, maar hij vertelde dus dat hij ontradicaliseerd was. En hij zei dit op de vraag, hoe kan het nou dat die gasten bereid zijn hun leven te geven in zo'n korte tijd dan tot verandering komen? Hij zegt dit. Hij zegt, weet je, dan komt er iemand langs, bijvoorbeeld Sharia voor België. Een of andere haatprediker. En wat zegt hij tegen die mannen? Hij zegt, luister, jullie leven volgens de Koran en volgens Allah, leven jullie in zonde. En als je daar nou van bevrijd wil worden, wat moet je dan doen? Dan moet jij bereid zijn om jouw eigen leven te offeren. Met andere woorden, jouw bloed moet vloeien. En dan weet jij zeker dat je in het paradijs komt met die 72 maagden. En die gasten hebben dat gedaan. Ik bedoel, toen die jongen dat zei, dat raakte mij heel diep. En ik moest meteen denken aan die tekst in Hebreeën 9 vers 22, waarin staat, zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving. Maar waar slaat die tekst op? Die slaat op het Oude Testament, het bloed van stieren en bokken. Maar die slaat uiteindelijk op het grootste offer wat de Heer Jezus bracht, namelijk door zijn bloedvloeiing, is voor ons vergeving. Wat is dus nu de leugen van de islam? Dat jij moet sterven. Wat is de waarheid van de Heer Jezus? Hoe kun je nou gereinigd worden door het besef dat hij stierf voor onze zonden? En dat het inderdaad in onszelf niks goed is. En dat je dat desnoodje eraf haalt, dat het nog stinkt ook. Maar waar komt nou die reiniging vandaan? Door wat de Heer Jezus gedaan heeft. En lieve mensen, Hij komt terug. En de blokjes, ik heb er zelf ook eentje gepakt. Ja? Want niemand uitgezonderd, denk ik, moet toegeven dat er dingen kunnen zijn die ik moet doen, laat ik dan, of de eerste ben, laat ik die in dat mandje doen. Om te brengen aan de voet van het kruis. In een diepe besef dat de Heer Jezus zegt, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met je, al de dagen, tot aan de volleinding van de wereld. En mogen wij dan, in geloof dat aanvaarden, dat je hart voor open zet. En het diepe besef hebben dat wij deze schitterende boodschap de wereld mogen overbrengen. Voor eer van zijn naam. Amen.